Goedenavond, broeders en zusters. Welkom in deze dienst. Ook degenen die nu op een andere plaats meeluisteren of later in de week via een opname. Ik heb voor u de volgende mededelingen van de kerkenraad. Het is vandaag zondag voor de vervolgde kerk. En in verband daarmee is de collecte bestemd voor de christelijke mensenrechtenorganisatie Jubilee Campaign. Wat hiermee ook verband houdt, is de nacht van gebed van Open Doors. Samen met anderen bidden voor vervolgde christenen. Dat kan in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 juni in gebouw Betbara in Voorthuizen en in kasteel De Schaffelaar in Barneveld. De aanvang is om 10 uur 's avonds. Van harte aanbevolen. De bloemengroet gaat vandaag als groet van de gemeente naar familie van E. Stuiven. Naar Petra, Floor en Sarah. Gistermorgen op 15 juni 2019 verblijdde de heren Kai en Ilona Boonzaai met de geboorte van een zoon. En Nick, Iris en Lisanne met een broertje. En hij heet Daan. Kijk, daar is hij. Mooi. Moeder en kind maken het goed en Kai laat ons weten dat ze bijzonder dankbaar zijn voor dit nieuwe levenswonder. Vanmorgen hebben we als gemeente afscheid genomen van Gert-Jan en Joletta Kroon. Ze zijn na een huwelijk in Amersfoort gaan wonen. En hebben daar een nieuwe kerkelijke gemeente gevonden. Ze gaan met beleidensattestatie over naar Kruispunt Vathorst. Een gemeente die voortkomt uit samenwerking van PKN, CGK en NGK. Mooi die afkortingen. We zijn Gert-Jan en Joletta dankbaar voor hun tijd en inzet in onze gemeente. En wensen hen een gezegende tijd toe in hun nieuwe gemeente. Over 2 weken, op zondag 30 juni, zal er 's morgens in het JFC een doopdienst worden gehouden. Waarin Ayla Bongers en Sanna Bouwman worden gedoopt. Vanmorgen hebben we voorbeden gedaan voor de vervolgde kerk. Voor de familie Wolting, in verband met het overlijden van de vader van Hans afgelopen maandag. Voor de geboorte van Daan Boonzaaier. Voor Gert-Jan en Joletta Kroon, in verband met hun vertrek naar Kruispunt Vathorst. En voor de geslaagden voor de examens en voor de 2 jongens die nog een herexamen hebben. In deze dienst gaat broeder Pim Vrijmoed ons voor. Welkom. Na de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied uit Psalm 134, de verzen 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Midden. Laten we een moment nemen om ons te richten op Hem, ons open te stellen voor Hem. En onze hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. En ik mag jullie groeten met deze woorden. Genade en vrede van God de Vader en van zijn Zoon, Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we God groot maken met ons lied. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader, we danken u dat u ons bijeenbrengt vanavond. Heer, we zijn gekomen om u te ontmoeten. Heer, en u bent in ons midden. Heer, we willen iets van uw liefde en uw grootheid willen we proeven. Heer, we willen u groot maken met ons lied en in onze gebeden. Heer, we komen met open handen bij u, want we hebben u nodig. Heer, en u weet op welke manier wij hier zitten. Heer, wat er in ons omgaat, in onze gedachten, in ons hart. Heer, u weet waar we energie van krijgen, maar ook waar we ons zorgen over maken, de moeite die we ervaren. Heer, dank u wel dat u ons wilt ontmoeten zoals we zijn. Met alles erop en eraan. En we bidden dat u geeft wat we nodig hebben, deze dienst. Heer, en u bent een vader die met ons in relatie wil staan. En daarom komen we ook tot u met onze donkere kant. Heer, soms kiezen we om onze eigen weg te gaan. Dan kiezen we een ander pad dan wat u voor ons bedoeld heeft. Heer, we belijden dat we het niet altijd op een rijtje hebben. Heer, maar we weten dat u een God bent van liefde en genade. En daar bidden we vanavond ook om. Uw liefde en uw genade. En dank u wel dat we mogen weten en dat we mogen staan in het vertrouwen dat u een vader bent die vergeeft. En dat u uw zoon gegeven heeft. En dat we door zijn bloed gereinigd zijn. Heer, we bidden, vul ons met uw Heilige Geest, ook vanavond weer, opnieuw. Heer, stort nieuw leven uit in ons. Heer, zodat we, dat onze leven steeds meer tot bloei mogen komen. Ook als we op de vooravond staan van een nieuwe week. Heer, we bidden ook dat u tot ons spreekt door uw woord. En dat uw woord in ons hart mag landen. En dat het daar verandering teweeg mag brengen. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Ik lees voor uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 49, vraag 124. Wat is de derde bede wat de Heer Jezus ons leert bidden? En het antwoord luidt: uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. En dat betekent, geef dat wij allemaal onze eigen wil loslaten en zonder tegenspreken gehoorzaam zijn aan uw wil. Want alleen wat u wilt, is goed. Zodat iedereen zijn taak net zo graag en trouw mag uitvoeren als de engelen in de hemel dat doen. En hier zingen we ook van: door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Het refrein geeft dat ook aan. Oh ja, we zingen op Psalm 109. Ik ben een beetje in de war. We zingen Psalm 119, mijn excuses. Ik ben al iets te ver in de dienst. Ik lees voor uit Handelingen 21, vers 14, 1 tot en met 14. Nadat we ons met moeite van hen hadden losgemaakt, kozen we zee en zetten rechtstreeks koers naar Kos. De dag daarop bereikten we Rodos en vandaar voeren we naar Patara. Daar vonden we een schip dat de oversteek naar Fenicië zou maken. We gingen aan boord en voeren weg. We kregen Cyprus in zicht, maar lieten het links liggen en zeilden verder naar Syrië, waar we de haven van Tyrus binnenliepen. Daar moest het schip zijn lading lossen. We gingen op zoek naar de leerlingen en bleven een week bij hen. Geïnspireerd door de geest zeiden ze tegen Paulus dat hij niet moest doorreizen naar Jeruzalem. Maar toen ons oponthoud ten einde liep, vertrokken we weer. Uitgeleide gedaan door alle leerlingen met hun vrouwen en kinderen. We gingen de stad uit en knielden samen neer op het strand om te bidden. Toen namen we afscheid van elkaar. We gingen aan boord van het schip en de leerlingen keerden terug naar huis. Vanuit Tyrus kwamen we in Ptolemeus aan, waar we onze zeereis beëindigden. We begroeten de broeders en zusters en bleven één dag bij hen. De volgende dag vertrokken we weer en gingen op weg naar Caesarea. Daar vonden we onderdak bij Philippus, een verkondiger van het evangelie, en een van de zeven wijze mannen. Hij had vier ongetrouwde dochters die de gaaf van profetie bezaten. Na enkele dagen kwam er een profeet uit Judea die Agabus heette. Hij zocht ons op, pakte Paulus' gordel en bond daarmee zijn eigen handen en voeten vast. Toen zei hij, dit zegt de Heilige Geest. Zo zal de man van wie deze gordel is worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem, die hem aan de heidenen zullen uitleveren. Toen we dit hoorden, drongen we en de gelovigen van Caesarea er bij Paulus op aan om niet naar Jeruzalem af te reizen. Maar Paulus antwoordde, waarom proberen jullie me door je tranen te vermurren? Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven, omwille van de naam van Jezus. Omdat hij zich niet liet overreden, deden we het zwijgen toe en zeiden alleen nog, laat gebeuren wat de Heere wil. En nu zingen we wel. En door uw wil te doen leer ik om vrij te zijn.
Thank you.
Mijn zus zit tegenover mij aan de keukentafel en ze kijkt me bedroefd aan. Ze zegt niks, maar ik kan in haar ogen lezen wat ze wil zeggen. Ik wil niet dat je gaat. Ik sta namelijk op het punt om te vertrekken naar Engeland, om daar voor onbepaalde tijd te wonen en te werken. En dit is iets wat ik heel erg verlangd heb, waar ik heel erg naar uitzag, waar ik naar uitzie. Maar tegelijkertijd vind ik het ook spannend, ik vind het eng. En ik vind het verdrietig om afscheid te moeten nemen van familie, van vrienden, van wie ik zoveel hou. Maar ik weet, ik moet een keer afscheid nemen, ik moet een keer door de zure appel heen bijten. Ik kijk nog een keer naar de klok en ik zie dat het tijd is. En ik zeg tegen mijn moeder, kom, laten we gaan. Ik loop naar de deur toe en ik zie dat mijn zus me gevolgd is. Ik draai me om, ik geef mijn zus een knuffel. En op dat moment, dan breekt ze. En dan zegt ze, Pim, ik wil helemaal niet dat je gaat. Ze breekt in tranen uit. En dan breekt ook mijn hart. Dit wil ik ook niet. Ik wil helemaal geen afscheid moeten nemen van jou. Ik wil helemaal geen afscheid moeten nemen van vrienden, van familie. Wat een worsteling in mijn hart. En ik kan me zo voorstellen dat Paulus een soortgelijk gevoel gehad moest hebben. Op het moment dat hij zegt, jullie tranen breken mijn hart. Jullie proberen mij door je tranen te vermurren. Toch ben ik bereid om naar Jeruzalem af te reizen. Paulus had namelijk van plan om naar Jeruzalem af te reizen, om daar Pinksteren te vieren, samen met Petrus en andere leerlingen. Hij was op derde rondreis geweest en hij had daar een collecte verzameld. En het voelde als een plicht om naar Jeruzalem terug te keren, om die collecte daar af te geven. Dit was iets wat hij echt moest doen. Maar dat maakte het niet makkelijk voor hem. Want onderweg, op weg naar Jeruzalem, komt hij langs allerlei gemeentes, ja, waar hij vaak geweest is, waar hij leerlingen persoonlijk kent, waar hij mee verbonden is, broeders en zusters. En hij moet afscheid nemen, want hij zal ze niet meer zien. Zo lezen we in Handelingen 20 dat hij op emotionele manier afscheid neemt van de gemeente in Efeze. En dat is ook het geval in Tyrus en in Caesarea. In Tyrus gaat Paulus met de leerlingen naar het strand toe en dan knielen ze daar samen en dan gaan ze daar samen bidden. De vrouwen en kinderen gaan ook mee. Je kan je voorstellen, dit is emotioneel. En in Tyrus en in Caesarea is de Heilige Geest ook ondertussen flink aan het werk. Hij geeft profetieën aan de leerlingen daar. En zowel aan de leerlingen in Tyrus als in Caesarea wordt het aan de leerlingen duidelijk gemaakt dat als Paulus naar Jeruzalem gaat, dat hij dan daar gevangen genomen gaat worden. En in Caesarea komt de profeet Agabus helemaal uit Judea naar Caesarea toe om het Paulus zelf te zeggen. Dit lijkt me geen fijne profetie om te ontvangen. Van je zult gevangen genomen worden als je naar Jeruzalem gaat. Je wil zo graag naar Jeruzalem, maar je zal daar gevangen genomen worden. Dat is confronterend. Voor Paulus kwam het echter niet geheel uit de lucht vallen, want de Heilige Geest had hem dit eerder laten weten. Hiervan lezen we in Handelingen 20, vers 22 tot en met 24. Daarin zegt hij eigenlijk van, de Heilige Geest heeft mij laten weten dat in elke stad waar ik kom, maakt niet uit welke, gevangenschap en lijden op mijn pad liggen. Dus de profetieën die hij krijgt in Tyrus en in Caesarea, die zijn eigenlijk op een bepaalde manier een confronterende bevestiging van wat hij al wist, dat hem te wachten stond. Maar bij de andere gelovigen gaan de alarmbellen af. Ze denken, Paulus, wat doe je? Je leven staat op het spel. Je gaat je leven toch niet opgeven? Dit raakte de andere leerlingen diep. Tot tranen toe zijn ze geroerd en ze willen Paulus overtuigen. Ga niet naar Jeruzalem, doe het niet. Doe het jezelf niet aan, maar doe het ons ook niet aan. Dit is duidelijk een waarschuwing van Gods geest om niet naar Jeruzalem te gaan. Dus er wordt hard aan Paulus getrokken om niet te gaan. Door de mensen van wie hij zoveel houdt. Zal dit twijfel in Paulus' hart opgeleverd hebben? Zou je hierdoor gaan twijfelen? Moet ik wel gaan? Heb ik Gods stem wel goed verstaan? Heb ik de profetieën wel op de juiste manier geïnterpreteerd? Het brengt in ieder geval een tweestrijd in zijn hart te wegen. Hij zegt, waarom proberen jullie me door je tranen te vermurren? En letterlijk staat er in het Grieks, jullie breken mijn hart. Mijn hart wordt in tweeën gebroken. Paulus is zeer aangedaan door het verdriet van zijn broeders. Ik wil helemaal niet dat jullie huilen. Paulus had al pijn in zijn hart vanwege het afscheid dat hij moest nemen. En het lijden wat hem te wachten stond, waarvan hij wist dat het zou komen, dat was al confronterend genoeg. Maar dan ook nog, ja, je broeders, je zusters zien huilen. Wat een worsteling. Maar dan zegt hij met pijn in zijn hart, ik ben bereid om me niet alleen gevangen te laten nemen, maar om te sterven omwille van de naam van Jezus. Daarom ga ik naar Jeruzalem. Paulus laat zich niet overhalen. Hij kiest ervoor om zich te houden aan zijn oorspronkelijke plan. En Paulus die maakt deze keuze zelf. Hij maakt deze keuze uit vrije wil. Was het behoud van zijn leven belangrijk voor hem? Ik denk het wel. Maar niet het belangrijkste. Voor Paulus was Jezus nog belangrijker. Paulus is bereid om alles op te geven omwille van de naam van Jezus. Hij geeft zich vrijwillig, uit vrije wil, over aan zijn Heer. En dan komt er berusting over de andere leerlingen. Ze respecteren Paulus' keuze om toch te gaan, ondanks de profetieën. Kennelijk is hij ervan overtuigd dat dit de wil van God is. Dat dit iets is wat hij moet doen. En daarom zeggen ze, laat gebeuren wat de Heere wil. Laat gebeuren wat de Heere wil. Door te kiezen om naar Jeruzalem te gaan, volgt Paulus Jezus in zijn gebed. Laat uw wil geschieden, hier op aarde zoals in de hemel. En Paulus die ademt dit gebed. Heer, laat uw wil geschieden, zo ook in mijn leven. Of zoals zondag 49 zegt, geef dat ik mijn eigen wil loslaat en dat ik zonder tegenspreken gehoorzaam ben aan uw wil. Dat is wat Paulus doet. Hij verloochent zijn eigen wil en is bereid om zijn leven te geven voor Jezus. En ook Jezus kende deze worsteling die Paulus ervaarde in de tuin van Gethsemane. Op zijn knieën als hij doodsangsten uitstaat, dan roept hij het uit naar God. Heer, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Neem deze beker weg. Jezus heeft zelf de grootste moeite om het gebed te bidden dat hij ons leert. U wil geschieden. Jezus voelt die worsteling ook in zijn hart. Het is mij, als Jezus zijn eigen wil volgde, dan wilde hij helemaal niet die weg gaan, de weg van het kruis. Het is zijn wil tegenover de wil van de Vader. Maar toch bidt hij, maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Het is een gebed van overgave. Vrijwillige overgave aan Gods wil. Jezus is bereid om die weg te gaan die voor hem ligt, hoe pijnlijk dat ook voor hem is. Jezus wist, dit is Gods wil voor mijn leven, een leven toegewijd aan hem. En Paulus zegt in 1 Thessalonicense 4 vers 3, zegt hij, het is de wil van God. Het is Gods wil dat u een heilig leven leidt. Een leven apart gezet voor God. Een leven toegewijd aan hem. En dit is ook Gods verlangen voor u, voor jou, voor mij. Vandaag. Een leven in vrijwillige overgave. Een leven toegewijd aan God. Niet onder dwang, niet omdat het moet, maar vrijwillig. En omdat we bereid zijn. Ja, maar waarom zou ik dat willen? Waarom zou ik mijn eigen wil willen opgeven als dat betekent dat ik mezelf moet verloochenen? Waarom vraagt een goede vader van mij dat van mij? Ik kan het niet bevatten. Waarom zou ik uit vrije wil beslissen om mijn eigen wil op te geven? Dat gaat toch tegen alle logica in? Dit roept tweestrijd op, ook in ons eigen hart. Aan de ene kant willen we Gods wil volgen. Willen we doen wat Hij van ons vraagt. Willen we Hem toegewijd zijn. Willen we de weg gaan die Hij voor ons uitgestippeld heeft. Maar als we eerlijk zijn, dan merken we ook vaak dat we het liefst onze eigen weg willen gaan. Dat we het eng vinden om de weg te gaan die God voor ons uitgestippeld heeft. Of dat we het eigenlijk gewoon zelf willen bepalen welke weg we gaan. En het maakt het ook niet makkelijker dat we leven in een cultuur waar het draait om zelfredzaamheid en zelfverwerkelijking. In onze samenleving ligt er veel nadruk op de verantwoordelijkheden die je hebt, op hoe je eruit ziet, op je prestaties, je successen, je uiterlijk. Om dan je eigen wil los te laten, dat is eigenlijk absurd, dat doe je niet. Je moet juist werken aan je image. En het kan zijn dat je van alle kanten de verwachtingen voelt om te voldoen. Dat er van alles van je verlangd wordt op je werk, in je gezin, in je dagelijks leven. En voor je het weet word je hierdoor opgeslokt. Laat je vragen er maar zijn. Roep het maar uit tot God als je die weerstand voelt, als je die vragen hebt, als je het eng vindt. Onderken je eigen angsten, je weerstanden. De Vader kan dat wel aan. Jezus had ze ook. Toch is dit de weg die God voor ons, voor u, voor jou, voor mij wil. Want God heeft het beste met ons voor. God wil ons namelijk niet opzadelen met een extra zwaar juk. Nee, ik denk, het leven kent al genoeg moeite en tegenslagen. God wil ons juist bevrijden van het zware juk dat wij onszelf, of dat de wereld ons oplegt. Zijn verlangen is dat we ons niet langer hoeven te verschuilen achter uiterlijkheden, achter onze successen, maar dat we bevrijd worden van alles wat ons naar beneden drukt, wat ons klem zet. Dat we stapje voor stapje minder gebonden zijn aan de wereld. En dat we leren leven in vrijheid door zijn geest. Als geliefde kinderen van hem, als een goede vader. En daarvoor heeft Jezus ook die struggle meegemaakt in de tuin van Gethsemane. Daarom heeft hij zijn eigen wil opgegeven om ons te bevrijden. Om ons te bevrijden van alles wat ons naar beneden drukt. En Paulus zegt dat zo in Galaten 5 vers 1. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Gods wil is dat we juist in het leven van alle dag meer vrijheid inademen. En dat we zijn liefde, zijn vreugde en zijn vrede steeds meer ervaren. En dat we van daaruit kunnen leven. Dat die boventoon voeren in ons leven. En dat we van daaruit ook weer de wereld inademen. En toen ik aan het voorbereiden was op deze preek, moest ik denken aan een verhaal uit een kinderboekje van Max Lucado. Niemand is zoals jij. Wellicht ken je het, heb je het gelezen. In het boekje gaat het over de Nerflanders. De Nerflanders, dat is een klein volk gemaakt van hout. Allemaal kleine mensjes samen. En de Nerflanders die zijn eigenlijk de hele dag bezig met het uitdelen van gouden sterren en grijze stippen. En ze geven gouden sterren voor mensen die dingen heel goed kunnen. Of die van wie hun hout er nog heel mooi uitziet. En die mensen die zitten vol gouden sterren. En daar lopen ze dan trots mee rond. Maar er zijn ook mensen die zitten vol met grijze stippen. Dat zijn de mensen die eigenlijk, het lukt niet zo. Ze proberen wel dingen, maar steeds gaat het mis. En dan krijgen ze steeds ook meer grijze stippen opgeplakt. En Wout is zo iemand. Wout heeft heel veel grijze stippen. En hij probeert het telkens weer, hij probeert steeds weer om goed genoeg te zijn, om te voldoen. Maar het lukt niet. Keer op keer gaat het mis. Maar dan komt Wout Lucia tegen. En Lucia is zonder sterren of stippen. Gewoon puur hout. En dat vindt Wout wel interessant. Hoe kan dat? Hoe kan Lucia van puur hout zijn? Dus hij stapt op Lucia af en hij vraagt, hoe is dit mogelijk? En dan zegt Lucia, eigenlijk is het heel simpel. Ik ga elke dag naar Eli, de houtsnijder. Nou, Wout denkt daarover na. Eli, de houtsnijder, nou, zou ik dat doen? Zou dat helpen? Ja, nou, ik kan eigenlijk niet meer grijze stippen krijgen. Dus ja, laat ik gewoon eens een keer kijken wat dat teweeg brengt. Laat ik naar Eli gaan. Dus Wout gaat op pad, gaat naar Eli toe, boven op de berg, in de werkplaats van Eli. Stapt naar binnen en hij vraagt aan Eli. Eli, hoe kan het dat Lucia zonder sterren of stippen is? En dan zegt Eli tegen Wout. Dat komt omdat Lucia, wat ik van haar vind, belangrijker. Dat is belangrijker voor haar dan wat de andere Nederlanders van haar vinden. Zij vindt mijn mening het belangrijkste. Nou, daar snapt Wout eigenlijk helemaal niks van. Dat vindt hij maar raar. Het is toch heel belangrijk wat de andere Nederlanders van je vinden. Hoe is dat mogelijk? Hij denkt erover na. En ja, hij zegt, ja, ik begrijp het toch niet, Eli. En dan zegt Eli, wacht maar. Kom elke dag bij mij. Dan zal ik je laten weten hoeveel ik van je hou. En hoe belangrijk jij voor mij bent. Nou, dat kan Wout wel doen. Dus hij verlaat de werkplaats van Eli en hij denkt, volgens mij meent Eli het echt. En op het moment dat hij dat denkt, valt er één grote grijze stip van hem af. En dit verhaal dat laat goed zien wat God voor ons wil. Dat we zonder sterren of stippen rond mogen lopen hier op aarde. Te midden van een gebroken wereld. Dit is het volle leven dat God voor ons wil, van vrijwillige overgave. Dit is een leven in toewijding aan Hem, waarin wat Hij van ons vindt het belangrijkste is. En het gebed, U wil geschieden, dat kan ons hierbij helpen. Want dit gebed, door dit gebed hou je feeling met het vaderhart van God. Dan zie je de verlangens die erachter liggen als je je eigen wil opgeeft. Dan zie je wat God voor jou verlangt, wat Hij voor je wil. Dit gebed is als het inademen van Gods verlangens. Voor jou en voor mij. Het betekent een leven steeds meer, stapje voor stapje, in vrijheid. Een leven in vrijwillige overgave. Een leven toegewijd aan God. Omdat Hij zijn leven gaf. Amen. We zingen samen, Maak mij rein voor U. Mag jullie voorgaan in dankzegging en voorbeden. Ja, Vader, we danken dat U een God van liefde bent. Dat U ons gemaakt hebt en dat U van ons houdt. Heer, we danken U dat U de zekerheid bent onder ons bestaan. Dat U de rots bent waarop wij ons leven kunnen bouwen. Heer, en dat wat U van ons vindt, dat ons vrijzet. Heer, en dat dat ook is wat U voor ons verlangt. Een leven zonder sterren of stippen. Heer, en door Uw wil te doen, leren wij om stapje voor stapje steeds meer in die vrijheid te wandelen die U voor ons weggelegd hebt. En we prijzen U, Heilige Geest, dat U dat steeds meer in ons hart bewerkt. Dat U daarmee bezig bent. Heer, Vader, we danken U voor ieder die geslaagd is, die zijn diploma gehaald heeft. Heer, die alle tassen die buiten hangen, Heer. We danken U daarvoor. Wat een blijdschap voor die jongeren. Tegelijk bidden we ook voor iedereen die een herkansing heeft. Heer, we bidden dat U dichtbij komt. En dat U troost. Waar teleurstelling is, verdriet. Heer, dat U ook nieuwe hoop geeft. En we bidden voor ieder dat U een plekje voor hen bereidt. Waar ze goed terecht zullen komen. Heer, we bidden ook voor onze collega's, onze vrienden, onze familie. Heer, we bidden dat U ze zegent. Heer, U weet aan wie we denken, aan wie we moeten denken. Misschien zijn er wel mensen in onze familie die naar voren komen. Heer, we brengen ze bij U. Heer, geef wat ze nodig hebben. Liefde, moed. Heer, zorg voor ze. Heer, we danken en we bidden ook voor onze samenleving. We danken U voor de overvloed waarin we leven. Voor de mogelijkheden die er zijn om onszelf te ontplooien. Om dingen te ontdekken, om keuzes te maken. Heer, tegelijk bidden we ook voor alle vormen van ongelijkheid en onrecht die er ook zijn in onze samenleving, armoede. Heer, dan bidden we dat U komt en recht doet op die plekken, voor die mensen. Heer, we bidden dat U ons raakt en dat U ons een hart geeft om te delen. Dat we kunnen delen in wat we uit Uw hand ontvangen hebben. Dat we mogen delen met degene die minder heeft. Ook in het midden, ook in ons midden. Heer, we brengen U vervolgd de kerk bij U. Er is vanochtend al voor gebeden, Heer, maar we komen opnieuw tot U met de vervolgde kerk. En we bidden in speciaal ook voor Noord-Korea. Heer, we zijn met onze broeders en zusters daar verbonden. Heer, als zij lijden, dan lijden wij met ze mee. Heer, we danken U dat U met hen bent in het lijden. Dat U een God bent die naar deze aarde is gekomen om in alle opzichten met ons gelijk te worden. En dat U ook het lijden op U genomen heeft. En we danken U dat de vervolgde kerk groeit. En we bidden dat Uw aanwezigheid hoop mag geven in de harten van vervolgde christenen. Heer, dat ze mogen volharden in geloof. Dat ze standvastig zullen zijn in Uw liefde. En dat ze blijven uitzien naar wat U gaat doen. Heer, we bidden ook dat U dat ze een inspiratie voor ons zullen zijn. Dat ze dat de getuigenis die van hen uitgaat ons hart ook mag raken. Heer, wij bidden ook voor de nood en de moeite die er in ons midden is, in Uw gemeente. Heer, U kent onze pijn en ons verdriet als we die meedragen. Heer, Heilige Geest, we komen tot U en we bidden dat U ons hart opnieuw vult. Kom en breng troost. U bent de trooster. Breng genezing en hoop waar we dat nodig hebben. En houd ons vast, te midden van alle uitdagingen die ons te wachten staan, die op ons bordje liggen. En Heer Jezus, U bent dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig. En we bidden dat U terugkomt en dat U uw koninkrijk vestigt hier op aarde. En in deze hoop en in deze verwachting leven wij ook, dat U eens volledig uw koninkrijk zal brengen. En daar kijken we naar uit. En we belijden U, God, als drie enig. Als drie enig God. Als Vader, Zoon en Geest. En we prijzen Uw naam. Om Jezus wil. Amen. Dan is er nu collecte. Mogen van hier gaan als gezegende mensen. Ontvang dan de zegen van de Heer. Mogen de Heere u zegenen en u beschermen. Mogen de Heere het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer zijn gelaat u toewenden en u vrede geven. Amen.